neemt ik de Heer u mee dat aanstaande zondag, zo de Heer wil, de middagdienst zal aanvangen niet om 6 uur, maar om 5 uur. Aanstaande zondagmiddag om 5 uur. En dan, zoals u wellicht allemaal al weet, er zijn in deze afgelopen week uit het midden der gemeente een drietal leden, nog meelevende leden, door de dood weggenomen. Afgelopen zondag is overleden broeder C. Grotenboer en woensdag is overleden J. Volwerk en gisteren morgen is heengegaan zuster Zaaien de Bloemen. We willen de rouwdragende familie straks aan de Heere opdragen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 98ste psalm en daarvan het 2e vers. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen wij Psalm 31, vers 15. 31, vers 15. Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses, en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Heren gaan beluisteren en overdenken zoals we dat vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 2, het laatste gedeelte van vers 5. Efeze 2 vers 5, alleen deze woorden: uit genade zijt gij zalig geworden. Wij willen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden en voortaan de Heren voorleggende vele noden die er ook in de gemeente zijn in verband met het overlijden van deze drie leden en in verband met de vele zieken die er op het ogenblik ook zijn. Heren, wij komen aan de morgen van deze dag nog tot u. En als wij voor uw heilige troon naderen, geef dat dat dan mag zijn in een u welbehagelijke gestalte. Geef dat we dan iets mogen beseffen van de nood, van de grote nood die er in ons leven is. Geef dat er dan iets mag zijn ook van de waarachtige verootmoediging voor u de hoge majesteit. Want Heere, wie zijn wij? Wij zijn uw schepselen. En omdat we uw schepselen zijn, hoeven we ons niet te schamen voor u. Want gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. En er is geen reden voor de mens om zich te schamen voor God. Maar de mens en wij allen zijn van u afgevallen. En wij die goed geschapen zijn, wij die naar uw evenbeeld geschapen zijn, we zijn geworden, zoals we het zojuist uit uw woord gehoord hebben, dood in de misdaden en in de zonden. En omdat wij zondaren zijn, daarom hebben we alle reden om ons te schamen voor God. En ons te verootmoedigen voor u, de hoge majesteit in de hemel. Ja, Heere, we hebben alle reden om te buigen, diep in het stof. En om ons in verootmoediging voor u te buigen, Heeren, als schuldigen, als onwaardige schepselen. Geef dat we daar iets van verstaan mogen. En dat we zo in oprechtheid ook onze noden aan u mogen voorleggen en onze begeerten u mogen bekendmaken. Maar dat we dan ook mogen bidden in vertrouwen dat gij, ondanks onze onwaardigheid, ons nochtans horen wilt en ons gebed geen gehoor wilt ontzeggen. Dat gij om Christus wil de genadige zijt die met zondaren te doen wilt hebben. Heere, geef dat ons bidden zo in waarheid mag zijn. Wij komen u vragen, Heere, om uw zegen over de bediening van uw woord. Laat inderdaad uw woord zich betonen een kracht tot zaligheid. En wilt gij dat woord zo krachtig in ons midden doen werken, dat wij ervaren mogen, Heere, dat u nog in uw genade aan ons denkt. Doe dat woord zegen brengen in harten van zondaren. Wilt gij door dat woord bekeren, wilt gij door dat woord onderwijzen en ons alles schenken wat we nodig hebben. Heere, wij mogen u ootmoedig danken dat we dat woord bezitten, dat het er is, dat gij het gegeven hebt, maar ook dat u het bewaard hebt door de eeuwen heen. En toen het verloren was, toen het in het duister verkeerde, toen het onbekend geworden was in de duistere middeleeuwen, toen hebt u het aan uw kerk teruggegeven in de reformatie der kerk. Toen hebt u dat woord weer opnieuw in het centrum geplaatst en toen is opnieuw van dat woord kracht uitgegaan. En nog mogen wij dat woord bezitten en we mogen naar de prediking van dat woord luisteren. Heere, laten al deze dingen toch niet te vergeefs zijn, maar wilt gij het in ons leven vruchtbaar maken, uw naam tot verheerlijking, opdat we niet alleen wat onze belijdenis betreft kinderen van de reformatie begeren te wezen, maar opdat het ook in de beleving zo mag zijn, dat we niet alleen de leer gemeenschappelijk hebben met onze vaderen, maar dat we ook de beleving, het nieuwe leven met hen mogen bezitten, opdat ons hart, opdat ons innerlijk gereformeerd mag zijn, vernieuwd, hervormd door het werk van uw Heilige Geest, opdat we zo deel mogen hebben aan die zaligheid waar gij uw volk uit genade deel aan schenkt. Heren, als dat nog niet zo is, wilt u het dan genadig werken. En waar u het gewerkt hebt, wilt gij het versterken. En wilt ge zo uzelf verheerlijken. Heren, het is zo nodig dat wij deze dingen leren kennen. En de tijd die we ervoor gekregen hebben om ze te leren, is zo kort. We hebben het ook in deze week weer gezien in het midden der gemeente, waar gij gesproken hebt. Ach, Heere, gij spreekt zo vaak. Gij spreekt één of twee maal tot de mens, zegt uw woord, maar hij let daar niet op. En daarom, we moeten er ook erg in krijgen, we moeten er oog voor ontvangen. We moeten een hart krijgen dat verstaat, ook de roepstemmen die tot ons komen. Anders gaat alles aan ons voorbij en anders staan we misschien een ogenblik stil. Maar dan lopen we daarna toch weer verder en dan bekommeren we ons toch weer om niet anders dan om de dingen van het aardse leven. En daarom, Heere, wilt gij het op ons aller hart binden. Als ook in deze afgelopen week tot 3 maal toe de boodschap is uitgegaan, hij of zij is niet meer. Als we het tot 3 maal toe in de gemeente hebben gehoord dat de dood gekomen is en dat mensen door hem zijn weggenomen. Heren, daar hebben wij alle mee te maken. Dat is een boodschap voor ons allen. En wij bidden u, o God, doe ons die boodschap verstaan. Laten we als we jong zijn niet denken, het waren allemaal mensen op leeftijd en tot ons kan het niet komen. Want heren, het kan tot elk mens op elke leeftijd, onder alle omstandigheden komen. En het hoeft niet te gebeuren pas als we ziek zijn. Het kan ook in onze gezonde dagen zomaar een feit worden dat wij uit dit leven weggenomen, weggerukt worden om voor onze rechter te verschijnen. Heren, wij bidden van u, geef dat we allen dan inderdaad ook mogen zien dat het leven een ernstige zaak is. Vooral omdat na het leven de eeuwigheid komt. En die eeuwigheid, daar wordt over beslist aan deze kant van het graf. En dan moeten we het hier leren om uit genade zalig te worden. Want aan de andere kant van de dood kunnen we het niet meer leren. O God, bind dan ook het woord dat we vanmorgen mogen beluisteren in dit licht op ons hart. Opdat er een haasten mag zijn. Opdat er een vluchten mag zijn. Opdat we ons mogen beijveren om u de Heere te zoeken. Terwijl gij u nog laat vinden. Wij brengen de nood van de rouwdragenden aan voor u, o Heere. Wij dragen deze families aan u op. U kent hen allen. U kent degene die eenzaam achterblijven. U kent de nood die dat met zich meebrengt. De pijn in het hart als we weduwe worden. Als we een vader of moeder kwijtraken. Als de eenzaamheid komt. Als de leegte meer en meer gaat worden beseft. Als we er dagelijks aan herinnerd en bij bepaald worden dat er een gemist wordt in onze kring. Heren, wij bidden van u of gij het wel wilt maken. In deze zin wel wilt maken dat u onder deze omstandigheden troost en steun en sterkte schenkt. Maar ook in deze zin vooral het wel wilt maken met hen, heren, dat ze het mogen ondervinden dat u een toevlucht zijt en dat het niet te vergeefs is om op u de Heere en op uw genade een beroep te doen. Ja, laat het in hun leven nog winst mogen brengen. Wat zou dat groot zijn, o God, als er wel een verlies geleden werd, maar als het uiteindelijke resultaat van de rekening zou zijn dat er winst uit verlies geboren werd. Dat is mogelijk, want gij zijt tot alle dingen in staat, Heere. Gij zijt machtig om ook dit te werken. Gij zijt de God van de onbegrensde mogelijkheden. Gij zijt de God die zelfs in de weg van tegenspoed nog zegen kunt geven. Die in de weg van verdriet toch nog vreugde in het hart kunt leggen. Gij zijt die God, Heere, die wonderen doet. En die wonderen doet horen. En die mensen van wonderen doet leven. En die wonderen verheerlijkt in het leven van zondaren. O Heere, schenk dat uit uw genade en maak gij het zo alles nog wel. Opdat ze het met elkaar ook bij u mogen zoeken. En ieder in zijn of haar omstandigheden. Dan denken we bijzonder aan de 2 weduwen, Heere. Zij missen het meest. Zeker ook de kinderen missen veel. Maar deze 2 die als weduwe achterblijven, zij missen in bijzondere zin zoveel. Geef hen dan ook in bijzondere zin uw ondersteuning en uw genade, opdat ze het ervaren mogen, Heere, dat gij een God zijt die nog naar het geroep van ellendigen wilt horen. Heere, wij bidden ook voor alle andere noden die er in de gemeente zijn. Er zijn er ook heel wat die ziek zijn. Sommigen heel ernstig ziek, anderen wat minder ernstig. Maar Heere, in al die omstandigheden is het toch nodig dat gij zelf uw bijstand en uw hulp geeft. Dat is nodig voor zuster de Boet die hoogst ernstig ziek is en voor wie het einde menselijkerwijs gesproken ook niet ver kan wezen. Dat is voor zuster Bakelaar in het ziekenhuis in Rotterdam nodig. Dat is voor zuster Van Eiken nodig en voor Corné de Geus en voor Anja van Nimwegen in het ziekenhuis in Dirksland. Heren, ze hebben het alle nodig. hun manier en in hun omstandigheden dat gij hen uw nabijheid en uw gunst wilt bewijzen. Wij leggen ze allen aan u voor, met die persoonlijke levensgang, met die persoonlijke moeite, met die persoonlijke vragen die uit die moeite kunnen voortkomen, met die strijd die hun deel soms zal zijn. Heere, wij bidden van u, geef gij hen alles wat ze nodig hebben, naar lichaam en ook naar de ziel, opdat ze het in deze omstandigheden mogen weten dat gij een God zijt die aan hen denkt. Heere, dat hebben ze nodig als ze oud zijn en er zijn er onder hen die oud zijn. Dat hebben ze ook nodig als ze jong zijn, als het nog kinderen zijn. Laat het u, o God, behagen om in de harten van ouderen en van jongeren, in de harten van bejaarden en in de harten van kinderen, die genade te werken, waardoor we het voor het aardse bij u mogen zoeken, maar waardoor we ook leren om de noden van onze ziel te kennen en ook die bij u, de Heere, te brengen. Zo leggen wij al die noden voor u neer, Heere, en er zijn er nog meer. Meer dan we tot nog toe genoemd hebben, maar gij kent ze en gij weet ze. En gij zijt de God die ook uit een volheid hebt waaruit u alle nooddruft kunt vervullen. Wilt u het genadig en barmhartig doen? Wij mogen u ook danken dat een van onze leden die al lange jaren niet in de kerk kon komen, vanmorgen weer in de kerk is. Dat is een andere zuster Bakelaar. Heere, gij hebt haar de gelegenheid geschonken om vanmorgen op te gaan naar uw huis. En wij danken u met haar voor het voorrecht dat u haar nog hebt willen schenken. Geef ook haar een bijzondere zin, uw zegen, opdat deze kerkgang een kerkgang mag zijn zoals de dichter van Psalm 63 had beleefd in zijn leven. Dat hij in uw heiligdom uw goedheid en uw sterkte heeft mogen aanschouwen. Laat haar dat ervaren, Heere, en geef zo in uw gunst alles wat ze nodig heeft. Wij leggen alle noden voor u neer, niet alleen van ons als gemeente, maar ook van heel uw kerk en van gans uw koninkrijk. Vervul alles, Heere, wat in nood is, en wilt gij de prediking van uw woord zegenen en bekronen met uw zegen en uw dienstknechten sterken tot de arbeid, en uw zegen gebieden over de verkondiging van uw woord, en nog velen tot waarachtige bekering brengen, en nog velen van uw volk leiden en onderwijzen in de weg der genade, opdat in en door dit alles uw naam geprezen mag worden. Heere, hoor ons naar de grootheid van uw ontferming in de wegneming van al onze zonden en schulden. Ja, Heere, dat moeten we er toch ook bij zeggen als wij tot u bidden. Wij kunnen onze smeekbeden niet neerwerpen op onze gerechtigheden, maar wij doen dat op uw barmhartigheden. En waarom kunnen we het niet doen? Op grond van onze gerechtigheden, Heere, die zijn er niet. Wat we bezitten, dat zijn ongerechtigheden. En onze gerechtigheden, onze goede dingen, ze zijn voor u nog een wegwerpelijk kleed. En daarom, Heere, we hebben niets om u aan te bieden. We hebben niets om mee voor u te verschijnen. En alles wat ons aankleeft en alles wat in ons woont, dat is van nature niet anders dan boosheid en verdorvenheid. Vergeef dan onze zonden. Delg dan uit onze ongerechtigheden. En wilt gij ons om Christus wil genadig zijn. Schenk ons die goddelijke gunst die naar onwaardigen uitgaat. En doe dat om Jezus wil. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen uit Psalm 86, het derde en het achtste vers. De apostel Paulus spreekt in onze tekst, en niet alleen in het vijfde vers van dit hoofdstuk, maar ook in het achtste vers, over twee dingen. Over twee dingen die heel nauw met elkaar verband houden, twee dingen die geweldig belangrijk zijn. Hij spreekt over zalig worden en hij spreekt over genade. En hij verbindt deze twee aan elkaar en hij verklaart hoe een mens zalig wordt, namelijk uit genade. En dat is een van de dingen waar de Heer in zijn woord heel veel over spreekt en waar eigenlijk het hele evangelie over gaat, want dat is toch de boodschap van het evangelie, dat God zijn Zoon gezonden heeft en dat de Zoon des mensen in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat is toch het evangelie, dat deze zaligheid die door Christus verwerkt, bewerkt en toegepast wordt, dat die een zaligheid uit genade is. En omdat dit het hart van het evangelie is, omdat dit de kern van de zaak is, en daarom is het voor ons noodzakelijk om iedere keer weer opnieuw daaraan herinnerd te worden. Te meer, omdat als we het heel eerlijk bekijken, dit een boodschap is waar wij diep in ons hart niet aan willen. Zalig worden, dat wel. Maar zalig worden uit genade, weet u, je hebt er genade voor nodig om te willen zalig worden uit genade. Zonder overwinnende genade in ons hart aanvaarden we deze boodschap niet. Maar blijven we ons tegen verzetten. En vandaar dat het ook zo vaak misgegaan is in de kerk, in de kerkgeschiedenis. Vandaar dat het zo vaak misgegaan is juist op dit punt. Op andere punten ook, maar hier speciaal. Vandaar dat het in de kerk van Rome helemaal misgegaan is op dit punt. Hoe wordt een mens zalig? Uit genade of uit verdiensten? Uit genade of uit de werken? Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft in de 16e eeuw het evangelie van zalig worden uit genade weer teruggegeven aan de kerk. En op deze 31ste oktober mogen we er met elkaar toch opnieuw bij stilstaan dat God daarin een groot wonder gedaan heeft en een groot geschenk gegeven heeft aan zijn kerk. Toen keerde het evangelie weer terug. Want, en dat zullen we vanmorgen hoop ik zien, als deze boodschap van zalig worden uit genade niet meer gehoord wordt, niet meer gekend wordt, niet meer beleefd wordt, dan is er ook geen evangelie meer. Dan houden we alleen nog een wet over. En wat regels en wat voorschriften en wat godsdienstige dingen die we doen met elkaar of persoonlijk. Maar we houden geen evangelie meer over, geen blijde boodschap. En daarom het is ook voor ons zo belangrijk dat wij keer op keer eraan herinnerd worden wat dat betekent. Dat God zondaren zalig maakt uit genade. Eerst over dat zalig worden. Uit genade zijt gij zalig geworden. Wat is zaligheid? Wat is zalig worden? Wat is zalig maken? Dat is een van de kostbaarste begrippen in de hele schrift. Zalig maken, dat is verlossen. Verlossen van wat? Verlossen van pijn en moeite en verdriet, dat hoort er wel bij, maar dat is niet het eerste en dat is niet het eigenlijke. Zalig maken is verlossen van de zonde. Gij zult zijn naam Jezus heten, zo wordt door de engel aan Maria en ook aan Jozef gezegd, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken, dat is verlossen van de zonde en van alle gevolgen van de zonde. Dat mag u er dan ook aan toevoegen. Dat voegt de schrift eraan toe. Het eerste is, Christus maakt zalig, Christus verlost van de zonde. Maar die zonde staat niet op zichzelf. Die zonde heeft consequenties gehad in ons leven. Die zonde heeft gevolgen in de ziekte en in de teleurstellingen en in de pijnen en in de dood. Maar als de Heere verlost, dan verlost hij van die zonde, plus van alles wat er na die zonde gekomen is. Zalig maken, dat is dat de Heere een volkomen verlossing geeft. Is het dan alleen maar verlossen van zonde en ziekte en dood? Is het alleen maar een bevrijden uit de macht van het verderf, uit de macht van de dood? Nee, zalig maken gaat nog verder. Zalig maken is niet alleen verlossen van iets, maar het is ook verlossen tot iets. Om het met een beeld te zeggen, is een jongen die door zijn moeder erop uitgestuurd wordt om een boodschap te doen. Maar als hij naar de winkel moet, dan moet hij een vijver passeren waar een laagje ijs overheen ligt. Het heeft gevroren in de afgelopen nacht, maar zijn moeder waarschuwt hem en zegt, je gaat niet op het ijs, want het is nog niet sterk genoeg, het kan je nog niet houden. Wel, hij gaat gehoorzaam zijn boodschap doen, maar als hij op de terugweg is, dan is de verleiding toch te groot. En dan probeert hij toch eens te kijken hoe sterk dat ijs is. En hij staat erop en zowaar, het houdt hem. En hij doet nog een stap en dan kraakt het ijs onder hem en het breekt en hij valt in het water. En als hij dan probeert uit het water te komen, dan breekt het ijs, dan brokkelt het aan alle kanten af. En dan is hij in gevaar van verdrinken. Hij roept in zijn nood. En er is iemand die hem hoort en die hem uit het water redt. Hij verlost hem van het koude water. Hij verlost hem van de verdrinkingsdood. En dan staat die jongen daar bibberend in zijn natte kleren op de oever. Is hij dan verlost? Is hij dan gered? Hij is op dat moment gered van de verdrinkingsdood. Hij is op dat moment gered van dat koude water. Maar hij is nog in groot gevaar. Hij is in groot gevaar doordat er nog al de gevolgen van zijn ellende en van zijn val in dat water bij hem aanwezig zijn. Hij heeft nog die natte kleren aan en in de koude wind kan hij zo een longontsteking oplopen. Vandaar dat hij pas echt behouden, echt gered is, als hij weer thuis is in de warme huiskamer, als hij weer thuis is in zijn eigen bed, als hij weer thuis is in de liefdevolle nabijheid van zijn vader en van zijn moeder. Hij moet verlost worden van de verdrinkingsdood, maar hij moet ook verlost worden tot de warmte en de veiligheid van het ouderlijk huis. En zo is het met een zondaar. Zo is het met een mensenkind, een afstammeling van Adam. Hij is in ellende, onder de macht van de zonde en van de duivel en van de dood. Hij is in grote nood en dood terechtgekomen en daar moet hij van verlost worden. Maar hij moet ook teruggebracht worden tot God van wie hij afgevallen is. Hij moet teruggebracht worden in de gemeenschap met God. In de gunst van God. Hij moet teruggebracht worden tot de liefde Gods waar hij van weggegaan is. En dan is de zaligheid, dan is het werk van de zaligheid pas volkomen. Als die zondaar niet alleen maar opgeraapt is van de mesthoop van zonde en ellende, maar als hij ook tot God en zijn genade is gebracht en in de gemeenschap met God is hersteld. En dat was gebeurd in Efeze. Daar heeft het schriftgedeelte waar we met elkaar naar geluisterd hebben over gesproken. Zij waren in die ellende. Denk maar aan de eerste verse van dit hoofdstuk, vers 1 tot 3. Paulus tekent daar die nood en die dood en die ellende en die verlorenheid. Gij waart dood in de misdaden en in de zonde. Gij waart onder de macht van de overste van de macht der lucht. Gij waart doende de begeerlijkheden des vleeses en de wil des vleeses en der gedachten. En ge waart van nature kinderen des toorns. Dat was hun ellende. Dat was de grote nood waarin ze verkeerden en waaruit ze zichzelf nooit konden bevrijden. Maar God, zo heeft de apostel toen gezegd, de Heere is gekomen en de Heere heeft hen uit die ellende verlost. Hij heeft hen verlost van deze doodstaat. En was dat het einde? Nee, want dan zegt de apostel, de Heere die hen van deze doodstaat en deze ellende en deze doem verlost heeft, hij heeft hen ook verlost tot. Tot wat? Tot het leven met Christus. Hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel, in Christus. Ze zijn niet alleen maar verlost van, maar ze zijn ook verlost tot het leven van de kinderen Gods. Ze zijn verlost tot de gemeenschap met de Heere en met de Heere Jezus Christus. Ze zijn verlost tot heerlijkheid, tot glorie en tot een onuitsprekelijke vreugde. En alles samenvattende zegt de apostel dan, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is die zaligheid waar ze in Efeze deel aan hebben ontvangen. En dat is de zaligheid waar de Heere al zijn volk deel aan geeft. Hij leert er de een meer van en de ander wat minder, maar in beginsel krijgen ze aan deze zaligheid deel. Hebt u daar ook deel aan ontvangen? Hebt u weet van die twee dingen, van die twee uitersten, van dat eerste van Efeze 2, van het dood zijn in de misdaden en de zonde en van het van nature kinderen des toorns zijn enzovoort. Hebt u daar kennis aan gekregen? Is dat meer geworden dan een paar klanken die we in de Bijbel vinden? Is dat voor uw hart beleving geworden, werkelijkheid, waar u onder gebukt bent gegaan en waar u leed over hebt leren dragen en wat als een nood gewogen heeft en nog weegt op uw ziel? En hebt u in die nood ook ondervonden, maar God, rijk in barmhartigheid, heeft nochtans naar me omgezien. En hij heeft me in beginsel gegrepen uit de macht van die duisternis en dood verlost. En me deelgegeven aan zijn genade, zoals hij die in Christus heeft geopenbaard. Verlost uit die ellende tot een leven waarin de gemeenschap met de Heere weer wordt gesmaakt en de gunst des Heere weer wordt ondervonden en het leven met God weer wordt beleefd. Dat is zo nodig. Je kan een hoop dingen opnoemen in je leven die nodig zijn, maar al die dingen die nodig zijn, zijn maar betrekkelijk nodig. In het licht van de eeuwigheid zijn er een hele hoop dingen waar we nu druk voor zijn. En waar we nu achteraan lopen en waar we ons nu voor inspannen en waar we nu zo ongerust en ongedurig over kunnen zijn. In het licht van de eeuwigheid zijn veel van die dingen totaal onbelangrijk. En in het licht van de eeuwigheid vallen die allemaal weg. Ze zinken in het niet. En je ziet het dan ook menigmaal gebeuren dat in het licht van de eeuwigheid voor de poorten van de dood veel dingen die zoveel waarde gehad hebben op aarde dan al hun waarde verliezen. Maar er is één ding dat zijn waarde nooit verliest, ook niet in het aangezicht van de dood en van de eeuwigheid. Dat is die zaligheid die God geeft. En daar moeten we toch druk voor zijn. Daar moeten we ons toch voor inspannen, daar moeten we ons toch voor beijveren, om daar deelgenoten aan te zijn, want dat is het enige wat meegaat. Dat is het enige wat u en ik mee kunnen nemen als die dood die van de week tot een drietal in onze gemeente kwam ook tot ons komt. Als die dood bij ons aanklopt, als die dood bij ons bed staat, Als die dood zijn hand, zijn koude greep op ons hart legt om dat hart stil te zetten. Dan is alles wat we op aarde gehad hebben in dat ogenblik onbelangrijk. Maar dat ene, die zaligheid die God aan zijn kinderen geeft, gaat dan ook mee. Daar kan de dood ons niet van scheiden. Dat kan de dood ons niet afnemen. Dat kan de hel niemand afnemen. Want dat heeft de Heere gegeven met de bedoeling om het te laten bestaan. Die zaligheid, die moeten wij kennen, gemeente. En als u ze niet kent, ach, dan is het vandaag nog tijd, maar dan ook hoog tijd, om het te zoeken. En om u daar druk mee te maken. Maar hoe wordt die zaligheid dan geschonken? Hoe komt die zaligheid? Wat is de bron ervan? Paulus spreekt daar ook over in het woord van onze tekst. En hij doet dat opnieuw in vers 8. Alleen, en dat zien we niet als wij een Hollandse vertaling lezen. Maar dat kun je wel zien als je de Griekse tekst leest. Paulus zegt ogenschijnlijk zoals wij dat zien twee keer hetzelfde. Maar volgens het Grieks zegt hij toch wat anders. Hij zegt in vers 5 in onze tekst. Uit genade zijt gij zalig geworden. In vers 8 zegt hij. Want uit de genade zijt gij zalig geworden. De genade. Welke genade is dat dan? Dat is de genade waarin je vers 7 over gesproken heeft. Die genade die de Heere wilde betonen. Die genade die in God is, maar waarvan de Heere een betoning wilde geven. Die hij wilde laten zien. Die hij zichtbaar wilde maken. Die hij wilde openbaren. Wel, uit die genade die uit God opkomt. En die de Heere wilde zichtbaar maken. Uit die genade zijt gij zalig geworden. Dan legt de apostel hier alle nadruk op dat woordje genade. Waarom? Omdat hij het duidelijk wil maken. Dat in het werk van de verlossing, in het werk van het zalig maken, alles geworteld ligt in God en niet in de mens. Genade. Ach, dat woord dat kennen we. Dat woord dat hebben we al geleerd toen we nog jong waren. Dat woord dat heeft voor ons allemaal ergens een mooie klank. Dat woord dat is een dierbaar woord. Dat is een genade is iets waar je niet mee spot. Genade is iets waar je zuinig op bent. En zo weten wij allemaal wel wat genade is. Maar weten we het echt? Weten we wat dat woord betekent? Wat is genade? Als we daar eens een onderzoek naar zouden instellen en u een invulformulier zouden geven met deze vraag erop, geef eens een omschrijving van wat genade is. Ik denk dat we toch heel wat antwoorden zouden krijgen die ergens heel vaag bleven. Wat is genade? Sommigen zeggen ja, dat is dat de Heere goed is voor de mensen, dat de Heere zegeningen geeft, dat de Heere wel doet. Dat is Gods genade niet. Dat mag je Gods goedheid noemen. Dat mag je Gods goedgunstigheid noemen, maar dat is Gods genade niet. Wat is nou genade? Is dat de Heere ons nog wilde sparen en dat hij langmoedig is over ons? Nee, dat is ook Gods genade niet. Dat is zijn langmoedigheid. Dat is zijn geduld. Wat is genade? Is genade dit? Dat een koning een gebied, een bepaalde streek in zijn land gaat bezoeken waar de mensen arm en nog eens arm zijn en waar ze niets hebben, bijna niets, althans waar ze nog het nodigste zowat niet bezitten om hun leven, in hun levensonderhoud, in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Is het genade dat die koning daarheen gaat en dat hij aan die armen, aan die tot de bedelstaf vervallen mensen allerlei zegeningen gaat geven, dat hij ze gaat weldoen? Is dat genade? Nee, dat is geen genade. Genade is dat deze koning naar een bepaald gebied in zijn rijk gaat, waar niet alleen maar armen en behoeftigen wonen, maar waar opstandige rebellen wonen, die met elkaar afgesproken hebben om de troon van die koning omver te werpen en de persoon van die koning te doden en de wetten van die koning te vertrappen en
en hen niets meer met hem te maken willen hebben. En dat die koning daarheen gaat, waar deze geest van rebellie en haat tegen hem heerst, en dat hij op die mensen beslag gaat leggen, en dat hij in hun hart gaat werken, een verandering zo groot en zo totaal, dat die rebellen en die opstandelingen nu de koning om verzoening en vergiffenis gaan vragen, en dat hij deze opstandige onderdanen in zijn familie, in zijn paleis opneemt, en ze daar tot zijn erfgenamen van al zijn rijkdommen maakt. Dat is genade. Dat is genade. Genade is altijd voor onwaardigen, voor vijanden, voor boosdoeners, voor mensen die precies het tegenovergestelde verdiend hebben. Genade is de onverdiende gunst van God geschonken aan onwaardigen. Niet geschonken om wat die mens is, maar ondanks wat die is. Genade sluit dan ook nooit aan bij enige verdienste, of bij enige deugd, of bij enige goedheid die nog in de mens is overgebleven. Maar genade is pure, onverdiende gunst van God voor onwaardigen. En dan moet u dat nooit vermengen. Dat is de ellende geweest in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de ellende in veel prediking en theologie, ook in onze tijd, dat men gaat proberen de genade te vermengen. Vermengen met, ja, met iets wat de mens doet. Met de menselijke gehoorzaamheid. Met de werken die de mens doet. Dat is bij Rome het geval, niet waar? Men wil daar wel van genade weten, maar genade plus. Plus nog wat. Genade plus wat de mens doet. Dat wil men in het Arminianisme ook. Daar wil men ook van genade spreken. Maar daar heeft men toch ook nog de vrije wil over gehouden. En je moet die vrije wil gebruiken om te geloven. Genade plus ons geloof. Zo worden we gered. Of genade, en dan denk ik aan een modern christendom. Genade plus onze eigen activiteiten. Genade plus wat wij doen in demonstraties en dat soort dingen. Maar weet u, als u genade gaat vermengen met wat dan ook, dan hou je geen genade over. Je kunt een fles melk hebben en daar een beetje uitnemen en dat die melk die eruit genomen is, in de plaats ervan water gieten. En dan hebt u nog melk over. Dan heb u nog melk over. Verdunde melk of verwaterde melk, maar je kunt het nog melk noemen. Maar als je een fles genade hebt, om zo te spreken, en je doet daar het duizendste deel van een druppel menselijk werk bij, is die genade geen genade meer. Die kun je niet vermengen. Die is of puur goddelijke genade, of het is geen genade meer. En nu is dat de ellende geweest in de geschiedenis. Dat telkens weer die stroom van Gods genade vertroebeld is. Daar is van alles en nog wat in gedaan. Daar is onze deugdzaamheid in gegooid. Om zo God en de deugdzaamheid voor de verlossing van de mens te laten zorgen. Daar zijn de goede werken, daar is de vroomheid van de mens bijgevoegd. Zoveel is erbij gedaan. En denk nu niet dat dat alleen het geval is in de kerk van het bijgeloof. Denk nu niet dat dat alleen het geval is in een modern christendom dat in alle opzichten liberaal is in zijn theologie en prediking. Denk niet dat dat alleen maar buiten onze kerkdeuren het geval is, hier of daar. Maar wees ervan overtuigd dat dit iets is wat in ons hart zit. Ik heb vorige week zondagavond gezegd dat niet alleen de zaden van alle kwaad in ons hart liggen, maar ook de zaden van alle ketterijen liggen in ons hart. Ook het zaad van deze ketterij, dat wij denken dat wij God kunnen helpen en dat wij zelf nog iets tot onze zaligheid kunnen toevoegen. En dat kan onder een heel vroom kleed gebeuren. Het is niet zo dat die Roomsen in de dagen van Luther allemaal mensen waren die wisten dat ze zich bedrogen en dat ze de scharen bedrogen. Er waren er ook die het met alle ernst in in hun ziel meende. Luther heeft ook een tijd gehad in zijn leven dat hij het meende. Dat hij dacht, als het ooit nog goed kan worden tussen God en mijn ziel, dan moet ik meer vasten. Dan moet ik meer bidden. Dan moet ik meer die geestels over mijn rug laten striemen. Dan moet ik meer offers brengen. Dan moet ik meer. En hij heeft het volgehouden. Hij heeft zijn lichaam gepijnigd. Omdat hij dacht in alle ernst dat hij door deze dingen zalig kon worden. Hij stroomde, de stroom van genade werd door hem vertroebeld, maar hij wist niet beter. En hij deed het in alle ernst omdat het hem zo voorgehouden en voorgeschreven was. En zo kan het onder een heel vroom kleed gebeuren, maar ook buiten het klooster en ook buiten de Romeinse kerk. Zo kan het onder een heel vroom kleed gebeuren in reformatorische kerken. Waar we zoeken de reformatorische belijdenis te handhaven. En dan kunnen we het met de mond toestemmen dat de mens door genade en door genade alleen zalig wordt. Maar het beleven daarvan is nog een andere zaak. We kunnen het ook lang volhouden. Door de Heere iets aan te bieden. Door de Heere iets van onze deugdzaamheid en van ons goede karakter en van onze godsdienstige verrichtingen en van onze arbeid in het koninkrijk voor te houden. We hebben toch ook onze prestaties en we hebben toch ook onze verdiensten en we hebben toch ook, is het dan allemaal te vergeefs? Is dat, bereik je dan bij de Heere helemaal niets? Kun je de Heere dan helemaal niet inwinnen om je gunstig te gedenken en genadig gezind te zijn? Kun je de Heere dan helemaal niet beïnvloeden, niet met tranen, niet met gebeden, niet met worstelingen? Ach, we denken toch ten diepste dat al die dingen ook nog gewicht in de schaal kunnen en moeten leggen. En we gaan onszelf voorwaarden stellen, want we denken dat God aan ons voorwaarden stelt. Dat we eerst zo moeten zijn en dat we eerst dit moeten hebben gedaan. En dat we dat eerst dat hebben moeten nagelaten. En dat we dan pas voorwerpen van de genade kunnen worden. Gemeente, het is niks anders dan Romeinse zuurdeesem. Het is niks anders dan wat de kwaal waar Luther mee liep, voordat de Heere het licht van zijn woord in zijn leven liet schijnen. Genade kan niet vermengd worden met iets van ons. Hoe komt het toch dat wij altijd weer bezig zijn met die genade Gods te vermengen? Hoe komt dat? Ik heb u al gewezen op het eerste gedeelte van Efeze 2... Ik kom er nu weer op terug en ik kom er straks nog een keer op terug. Want daar ligt eigenlijk het hele probleem. Alle zaden van alle ketterijen liggen in ons hart. En hoe komt dat? Omdat wij in die toestand van nood en dood en ellende zijn terechtgekomen. Onbekwaam tot enig goed. En het probleem is dat we daar eigenlijk niet aan willen. Oh ja, we willen daar wel aan. We beleiden de doodstaat van de mens. We beleiden dat de mens dood is in zonden en misdaden. Ja? Ja, dat beleiden we. Dat spreken we met de lippen. Maar is ons hart het daarmee eens? Is ons hart het daarmee eens? Zolang God ons geen genade geeft om onder dat oordeel te buigen en gans en al verloren te gaan onder het oordeel Gods. Zolang blijven we toch ten diepste protesteren tegen dit oordeel dat God over ons uitspreekt. En daar lag ook in het leven der kerk voor de kerkhervorming het grote probleem. Hoe kwam het dat men de genade niet meer zuiver zag? Omdat men ten diepste niet meer aanvaarde dat de mens dood is in misdaden en zonde. Wat betekent het voor Rome dat de mens dood is? Wat betekent Efeze 2 vers 1 voor Rome dat de mens dood is? Dat betekent dat hij in een coma is. Maar dan kun je van die mens die in een coma is toch nog wel iets verwachten. Dan is het toch nog niet totaal hopeloos. Nee, volgens Rome ook niet. En volgens veel hedendaagse prediking en theologie ook niet. Nog niet totaal hopeloos. Nee, die mens die kan toch nog wel wat. En die moet er ook toe aangeroepen, aangespoord en opgeroepen worden om toch nog wel wat te doen. God heeft de ogen van Maarten Luther geopend om te zien dat het zo niet is. En toen hij aan Erasmus schreef, de grote humanist van die tijd, Erasmus die een boekje geschreven had over de vrije wil van de mens, toen heeft Luther een antwoord gestuurd in de vorm van een ander boek over de knechtelijke wil. En hij schrijft in dat boek aan Erasmus: Erasmus, jij alleen hebt het begrepen. Die anderen die mij bestrijden, die zeggen van mij dat ik niet wil geloven in de paus en dat ik niet wil geloven in het vage vuur en dat ik niet wil. Dat zijn allemaal onbelangrijke dingen. Maar gij hebt begrepen, Erasmus, waar de scharnier zit waar alles om draait. De scharnier waar alles om draait is, geloof je dat de mens een vrije wil heeft? Of niet? Geloof je dat de mens dood ligt? Of dat hij in een coma is. Geloof je dat de mens tot geen goed in staat is? Of tot nog een klein beetje goed? En toen heeft Luther door Gods genade mogen verkondigen. En ik geloof dat dat eigenlijk het hart van de reformatie is. Dat klinkt misschien vreemd. We zeggen het hart van de reformatie is de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Dat is allemaal waar. Maar het hart van de reformatie is dat Luther opnieuw gezien en beleden heeft. De mens is totaal verdorven. En als dat zo is, wat kan die mens dan alleen nog redden? Wat blijft er dan over? Als dat de waarheid is, en Gods woord zegt dat het de waarheid is. Als dat de waarheid is. En als dat in onze beleving ook de werkelijkheid gaat worden. Dat de Heere ons gaat laten zien. Dat alles wat wij doen bij de handen afbreekt. En dat dit mislukt. En dat je er zo niet komt. En dat je er op die manier niet komt. En dat je met al je deugdzaamheid toch nog niet op kunt klimmen naar de hemel. En dat je de gemeenschap en de gunst des Heeren er niet door verwerven kunt. En dat je je eigen zonde niet overwinnen kunt. Ondanks je goede bedoelingen. En dat je wel goede voornemens kan hebben. Dat je ernstiger gaat worden. En dat je vuriger gaat bidden. En je houdt het een week vol. Maar het is weer net eender als voor die tijd. Als de Heere ons zo alles bij de handen laat afbreken. En als er niets meer overblijft. En als God door gaat werken. En als hij gaat laten zien, maar mens, er deugt ook van u niets. En verwacht het ook niet van uw gebeden. En verwacht het ook niet van uw zuchten. En verwacht het ook van niets dat gij zou kunnen doen. Wat blijft er dan over? Dan blijft er niets anders over dan de roep uit de diepte. O God, gena. Ja, dan is er genade nodig. Goddelijke genade en dat alleen kan een mens redden. Niets en niets anders. Dan moet de Heere eraan te pas komen. Dan moet hij zijn zoon uit de hemel zenden. Dan moet de zoon des mensen komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo verloren dat dat verlorene niet meer naar God vraagt en ook niet meer naar God terug kan keren. Dat het zo verloren is dat het alleen nog maar voor eeuwig verloren kan gaan. Als het zo gaat worden in ons leven en als deze dingen werkelijkheid gaan worden, dan krijgt de mens genade nodig. Als de mens gaat ontdekken dat hij maar niet arm is, alleen en behoeftig en nooddruftig en ellendig. Maar dat hij van binnen een opstandeling is tegen zijn schepper. Als hij gaat ontdekken dat hij de Heere, de wetten des Heeren vertreden en vertrapt heeft. Als hij gaat ontdekken dat zijn bestaan, zijn vleeselijk bestaan, vijandschap is tegen God. Dat zegt de schrift toch? Als hij deze dingen gaat ontdekken, wat gaat hij dan nodig krijgen? Een gunst van de Heere nu en dan. Een zegening van de Heere nu en dan. Nee, dat verandert zijn hart niet. De Heere kan zegeningen schenken aan mensen met een opstandig hart, maar dat hart blijft hetzelfde. De Heere kan weldaden geven aan mensen met een boos hart, maar door die weldaden blijft het hart nog boos en verdorven. Dat verandert er niet door. Wat gaat zo'n mens met een boos en een verdorven, opstandig en rebels hart nodig krijgen? Genade dat de Heere nu uit vrije, soevereine ontferming naar zulken wil omzien. Dat hij naar zulken wil vragen. Die zijn troon wilde omstoten. Die zijn persoon wilde doden. En die hun handen uitgestoken hebben naar de zoon van zijn liefde. Om hem aan het kruis te nagelen en te doden. Dat de Heere nog naar zulken wil vragen. Dat krijgt de mens dan nodig. Als alles afbreekt en alles verloren gaat. Als er geen grond onder je voeten meer is en als je nergens op steunen kan, dan is het wonder dat God genadig is. En dat is het enige wat me nog uit de hel kan redden. Dat is het enige wat me nog uit de kaken van de eeuwige dood kan redden. Genade van God. Zie, dan wordt het meer dan een woord. Dan wordt het meer dan een klank. Dan wordt dat, zoals ik zo pas al zei, een van de dierbaarste dingen in Gods heilig woord. Als er toch eens geen genade was. Als God het toch eens van de mens bleef verwachten. En als het eens van ons moest komen. Of van een medemens. Of van een engel. Het was verloren, gemeente. Maar nu heeft God geopenbaard dat Hij genadig is. Nou, als dit het principe is van de Schriften, als dit het is wat wij als nazaten van de Reformatie mogen horen en ontvangen keer op keer, dan moeten we dit principe ook gebruiken. En dan moet u met dit principe de prediking beoordelen. Ook de prediking hier op deze plaats. Want dan moet het over dit principe gaan. En als het hier niet om gaat. Als het hier niet meer om gaat. Dan is de prediking onschriftuurlijk. En dan moeten we aan dit principe elke godsdienst en elke religie beoordelen. En als dit niet centraal staat. Als dit niet centraal staat. Is het niet naar de Schrift. En kan het geen dageraad hebben. Maar dan moet dit principe u ook leiden tot zelfonderzoek. Mag u geloven dat de Heere dat werk van het zalig maken in uw leven begonnen is? Wat hebt u er zelf aan gedaan? Hoeveel hebt u er zelf aan toegebracht? Hoe groot is uw eigen bijdrage? Hebt u een bijdrage geleverd? Als u nog gelooft dat op de een of andere manier u een bijdrage geleverd hebt, dan is uw hoop ongegrond. Maar als we moeten en niet anders willen dan eerlijk beleiden, wat God gewerkt heeft, dat heb ik in mijn dwaasheid en in mijn boosheid nog tegen zoeken te staan. Toen God trok, toen heb ik in mijn dwaasheid en in mijn blindheid nog teruggetrokken. Toen de Heere begon te overtuigen, toen heb ik geprobeerd in mijn dwaasheid toch mijn ogen nog te sluiten. Toen de Heere me ging overtuigen, toen heb ik in mijn dwaasheid tegengewerkt. Ik heb niets bijgedragen, niets in het geheel niets, maar het is alles zijn werk alleen geweest. Als we dat in oprechtheid en in waarheid kunnen getuigen. Ach, dan is er ook geen andere begeerte in uw leven, zou ik zeggen, dan om die God en om die onverdiende genade van God de eer te geven. Dan is er ook geen enkele reden om groot van uzelf te denken en groot van uzelf te spreken. Dan is er geen enkele reden om uw eigen eer te zoeken en om andere mensen uw eer te laten zoeken. Dan is er alleen maar reden om met uw neus in het stof te vallen. En de Heere te aanbidden voor onverdiende genade aan zo'n ellendige zondaar bewezen. Dan moet Hij de eer ontvangen. En Hij alleen. Als dit dan het principe is dat de mens door genade zalig wordt en dat God hem uit genade zalig maakt. Gemeente, dan is er een motief om te preken. Een motief om te preken, ja. Want dan is er een evangelie. Rome heeft geen evangelie. Dan moet je doen. Het moderne christendom heeft geen evangelie. Dan moet je ook allemaal doen. Dan moet je demonstreren en dan moet je actief zijn. En dan moet je in je activisme je uitleven doen. Het arminianisme heeft ook geen evangelie. Want ten diepste is het ook weer een doen. De mens moet zelf beslissen. Doen en dan ook daarbij volharden. Allemaal doen. Maar het evangelie van Gods genade is. Je mag het God laten doen. Dat is evangelie. God doet het. deze boodschap is waard om verkondigd te worden in een wereld waarin alle religieuze waarden verloren gaan. Deze boodschap is het waard om verkondigd te worden in een wereld die ziek is van de zonde. Deze boodschap is het waard om verkondigd te worden waar de mens geen uitweg meer weet. God maakt zalig. En ik kijk niet eerst of die mens het waard is. Hij kijkt niet eerst of die mens deugdzaam genoeg is geweest. Hij kijkt niet eerst of die mens wel de enige prestatie geleverd heeft. Hij ziet niet naar waardigheid of verdienste. Zonder aanzien des persoons strekt hij zijn genadige hand uit naar de meest onwaardige en de meest ellendige. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan zegt Paulus, ik de voornaamste ben. En omdat dit het evangelie is, gemeente, daarom is er vandaag hoop en verwachting. Daarom is er een boodschap van genade en van verlossing. Daarom is er een boodschap van bevrijding voor gebondenen. Een boodschap van vertroosting voor verslagenen van hart. Zaligheid is Gods genade geschenk. Dat betekent, en ik weet niet wie u bent en ik weet nog minder hoe uw hart is. Ik weet nog minder wat er leeft in uw hart. Ik weet nog minder wat er in uw geweten aan de orde is. Maar al bent u ook de grootste der zondaren, en al is uw geweten voortdurend bezig met u aan te klagen, en al stelt God uw zonden ordentelijk voor uw aandacht, dan is er nog hoop in de genade Gods, want de Heere vraagt niet naar deugdzaamheid en braafheid. Dan is zonde toch geen struikelblok voor de Heere om genade te bewijzen. Al is de zonde nog zo diep ingeworteld, al is de zonde nog zo donker, nog zo zwart, al is de zonde nog zo speciaal ingeworteld dat hij u tot wanhoop dreigt te brengen, al hebt u nog zo lang volhard in het kwaad, al hebt u nog zo lang nee gezegd tegen de Heere, al hebt u nog zo lang de genade en de gunst des Heeren versmaad, dan nog is Gods genade macht om al dat kwaad en al die rebellie te overwinnen en om u een gewillige dienstknecht van de Heere Jezus te maken. Moet ik dan niks meebrengen? Moet ik dan iets in mijn handen meebrengen om dat eerst de Heere voor te stellen, om op die manier een geschikt voorwerp van genade te zijn? Dat is in strijd met het karakter van de genade, gemeente. Een mens moet zich toch bekeren? Moet hij ook. Maar de Heere stelt niet als voorwaarde dat hij zich eerst moet bekeren voordat hij genade mag ontvangen. In de genade geeft God ook de bekering. In zijn genade geeft God ook de verbrokenheid van het hart. Ik hoef mijn eigen hart niet te verbreken. Dat ook wil de Heere doen. Ik hoef mezelf niet verslagen te maken van geest. Dat ook wil de Heere doen. Ik hoef mezelf niet arm te maken in mijn besef en beleving. Dat ook wil de Heere doen. Dat is alles begrepen in de genade die hij onverdiend wil schenken. Hij wil alles geven. Wat moet die zondaar dan doen? Laten met dat woord van onze tekst tot de Heere gaan. En laat hij het de Heere voorleggen. Heere, gij hebt al uw volk uit genade zalig gemaakt. Gij hebt nooit gezien naar enige gerechtigheid in de mens, maar gij hebt die mens genomen zoals die was. Laat die zondaar dan tot God gaan. En het de Heere eerlijk zeggen dat ook in hem de boosheid woont. Laat hij het eerlijk zeggen dat in hem de ongerechtigheid huist. Dat zijn leven een leven is vol boosheid en schuld. Laat hij niet proberen zich mooier voor te doen dan hij in waarheid is. Laat hij niet proberen onder de schuld uit te komen. Laat hij niet proberen onder de beschuldigende stem van de wetten van het geweten uit te wurmen. Maar laat hij eerlijk worden voor God. En laat hij zeggen, Heere, zo is het. Hier ben ik. Kom ik om, dan kom ik om. En ik verdien om te komen. Maar laat hij vooral ook niet proberen de Heere nog tevreden te stellen met offers. Laat hij niet proberen de Heere tevreden te stellen met beloften. Laat hij niet proberen zijn eigen geweten te sussen met te zeggen, nu zal ik het eens anders, nu zal ik het eens beter, nu zal ik het eens getrouwer doen. Nee, dat legt bij God geen gewicht in de schaal. Hij moet leren worstelen om genade. Zijn toestand erkennen. Zijn onbekwaamheid beleiden. Zijn ellende aan de Heere uitzeggen. En zeg het dan maar dat u bang bent om te sterven. Dat u bang bent om uw rechter te ontmoeten. Beleid het hem dan dat u in een dodelijk gevaar verkeert. Beleid hem de noodzaak van een goddelijk werk in uw leven. Beleid dat de Heere groot is in genade. Pleit op zijn ontferming zoals hij die aan anderen ook onwaardig bewezen heeft. En als u uw eigen hart niet verbreken kunt, vraag hem om het te doen. Als u uw eigen schuld niet als schuld kunt gevoelen, vraag hem dan om genade, opdat u het weet uit ondervinding wat het is om schuldig te staan. Als u niet geloven kunt, vraag hem om geloof, opdat ge geloven kunt. Pleit op zijn ontferming, pleit op die eeuwige, onveranderlijke genade. En geef het niet op, geef het niet op, maar blijf daar liggen aan de troon der genade. Vast besloten, daar te blijven, of daar te sterven. Maar als u zo vast besloten mag zijn om aan die troon der genade te blijven liggen, totdat de Heer u genadig zal zijn, dan zult u daar niet omkomen. Dan zal hij zijn hand op u leggen, zoals Johannes dat ondervond op Patmos, en hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zeide: vrees niet. Amen. We zingen uit Psalm 65, het tweede vers. We mogen ook andermaal nog tot u komen en we mogen uw naam met dankzegging erkennen dat gij ons het evangelie nog wilde verkondigen, het evangelie dat van uw genade spreekt. O Heer, als dat er niet stond, als dat niet de boodschap was die we mochten horen en elkaar doorgeven, dan was er ook van geen evangelie sprake. Dan zou het allemaal nog weer van de mens afhangen. Dan zou het nog weer van ons werk afhangen. En Heere, dan was het verloren, voor altijd verloren. Maar nu gij hebt, gij op u genomen hebt om het werk te doen. En nu gij het uit genade alleen doet. Ach Heere, nu is er niet alleen een mogelijkheid om zalig te worden. Maar nu staat de deur des heils wijd open. En nu is er niemand die buitengesloten wordt. Niemand, hoe slecht, hoe verdorven, hoe ontaard, hoe rebels hij ook is. Want die genade, Heere, die kan elk hart. Die kan het hardste hart verbreken. Die genade is machtig om de meest verstokte zondaar, de zondaar die vergrijsd is in het kwaad en ongeloof. Die genade is in staat om elke zondaar te in te winnen voor u en voor uw dienst. O Heere, wij bidden u. Geef dat wij niet alleen die genade mogen zien als de enige bron der zaligheid, maar dat we het ook persoonlijk mogen leren beleven, voor het eerst of opnieuw. Doe ons dan buigen, o God, voor dat vernietigende oordeel dat over ons gaat, waar gij het toch zegt dat we dood zijn. Dat er geen goed in de mens woont, maar dat u ook geen goed meer van die mens verwacht. Heere, doe ons toch niet op de een of andere manier, op een vrome manier of op een minder vrome manier, toch proberen zelf nog wat te zijn en doen en betekenen. Doe het ons ervaren, Heere, wat het is om onszelf te verliezen, om onszelf te verloochenen, om niemand en niets anders over te houden dan goddelijke genade in Jezus Christus. Doe ons dan door alles heen zakken, o God, waar we misschien een grond van maken die niet uit u is, opdat we terecht mogen komen op die enige, die vaste, die hechte grond, dat fundament, die steen Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Ja, om het nog verder te zien, want die steen die ligt er. Maar die is er gelegd omdat er in de eeuwigheid een besluit genomen was. Omdat gij eeuwig genadig zijt. En omdat uw genade soevereine genade is. Heere, doe uw volk op die grond staan. Meer en meer staan. Daarin hun vastheid zoeken en vinden, opdat ze niet langer in de bewegelijkheid van het aardse koninkrijk bezig zijn, maar in het onbewegelijke koninkrijk mogen vaststaan. En geef dat ook degenen die u niet kennen en die uw wegen niet bewandelen, dat die vanmorgen toch een ogenblik mogen stilstaan, ja, meer dan een ogenblik. Dat ze vanmorgen zich aangesproken mogen weten. Zich aangesproken, Heren, ook dat het ook van hen geldt. Dat ze doen de wil des vleeses en der gedachten. En van nature kinderen des toorns zijn. Op reis naar de eeuwigheid. En die eeuwigheid kan niet anders dan vreselijk zijn. Omdat ze tot stilstand, tot bezinning mogen komen. En het mogen leren, o God, dat ze genade nodig hebben. Heilig uw woord aan ons hart. Geef het ons mee als een boodschap voor onze ziel. En wilt gij in alle dingen ons nabij en goed zijn. Nogmaals dragen wij aan u op. Degene die hier in uw huis zijn gekomen met een rouwdragend hart. Denk aan hen in uw ontferming. Zegen hen met uw gunst en gemeenschap. En leid hen, o Heere, in de weg die gij voor hen hebt bepaald. Maar laten ze die weg met u mogen gaan. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers.
Verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.